Ook in deze morgendienst staan we weer stil bij het leven van Nehemia en we lezen met het oog op de verkondiging Nehemia 1 vanaf het 4e tot en met het 11e vers. Nehemia 1 vanaf vers 4 tot en met 11 is de schriftlezing in deze morgendienst.
En het geschiedde, als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van den God des hemels. En ik zei, och, Heere, God des hemels, Gij, grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw oog open zijn om te horen naar het gebed uws knechts, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls, uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven en wij hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten, die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch des voorts dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij lieden zult overtreden, ik zal u onder de volken verstrooien. En gij zult u tot mij keren en mijn geboden houden en die doen. Al waren u verdrevenen aan het einde des hemels. Ik zal hen vandaar verzamelen en zal ze brengen tot de plaats die ik verkoren heb, om mijn naam al daar te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk, dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och, Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uws knechts en op het gebed uw knechten, die lust hebben uw naam te vrezen, en doe het toch uw knecht heden wel gelukken. En geef hem barmhartigheid voor het aangezicht deze mans. Ik nu was des konings schenker.
Geliefde gemeente, u hebt misschien wel eens gehoord van de hervormde dominee Poort. En dominee Poort schrijft ergens op een bepaalde plaats over een ouderling die hem zeer lief was. Het was een ouderling met de naam Timmerman. Ja, Timmerman was zijn achternaam. Het was niet zijn beroep. Hij was vuilnisman van beroep. En toch, schrijft dominee Poort in dat gedeelte, toch was het een Timmerman. Hij heette niet alleen Timmerman, hij was het ook. Hoe dan? Ja, zei dominee Poort, in geestelijk opzicht. Hij bouwde in geestelijk opzicht. Want, zo zei Poort in dat gedeelte, er zijn momenten dan kun je enorm opzien tegen het betreden van de kansel. Wat zullen de mensen van de preek vinden? Wat zal de kerkenraad vinden van het gebrachte woord? Hoe zal het ontvangen worden door de gemeente? Maar ook wanneer je kijkt naar het eigen hart, wat kan het daar van binnen soms ook stormen en woeden? Dan was het voor dominee Poort soms een opzien en gemeente, soms is het ook een opzien. Het is maar een klein trapje, maar enkele treden. De ene trap is wat hoger dan de andere trap, maar het kan soms voelen als een berg. Het gold ook voor dominee Poort. Maar, zo zei deze predikant, wanneer dan ouderling Timmerman zijn handen vouwde voor de dienst en een gebed deed opstijgen naar de hemel, ja, dan voelde Poort zich als het ware volgebeden worden. Dan werd hij als het ware opgebouwd op een geestelijke manier. Hij werd opgetrokken naar de hemel. Hij werd hemelsgezind. En zo mocht die ouderling Timmerman bouwen. Hij mocht in de goede zin van het woord, de predikant die daarna de kansel zou betreden, op een geestelijke manier, op een goede manier opbouwen. timmerman was een biddende bouwer. Een ouderling die biddend bouwde. Zo iemand komen we vanmorgen ook tegen in ons gedeelte. Nehemia. Het is een man die straks mag gaan bouwen. Een bouwer. Maar voordat hij gaat bouwen aan de stadspoort van Jeruzalem, voordat hij de muren van die grote stad weer mag doen laten herrijzen, gaat hij eerst in gebed tot de Heer. Nehemia is een biddende bouwer. En dat schrijven we dan vanmorgen ook boven de verkondiging. Nehemia, een biddende bouwer. Dat is thema. We letten op drie gedachten. Allereerst letten we erop hoe Nehemia beleidt. Dat hopen we te belichten vanuit vers 5 tot en met vers 7. Daar zien we hoe Nehemia zonde beleidt. Daar staan we vanmorgen ook uitgebreid bij stil. In onze tweede gedachte, hoe Nehemia pleit. Dat wordt gevormd door vers 8 tot en met vers 10. Om dan tot slot nog te horen naar onze derde gedachte. En dan letten we erop hoe Nehemia verbijt. Dat is een oud werkwoord, jongens en meisjes, verbijden. Maar dat betekent eigenlijk verwachten. Ergens naar uitzien. Dat doet Nehemia ook en dat lezen we in vers 11. Dus allereerst hoe Nehemia beleidt. In de tweede gedachte hoe Nehemia pleit. In onze laatste gedachte hoe Nehemia verbijt, hoe hij verwacht. En dat alles onder het thema Nehemia een biddende bouwer. Gemeente, nog een korte terugblik voor we verder gaan met de stof voor vanmorgen. Een korte terugblik. We hebben de vorige keer gezien, enkele weken geleden, hoe Nehemia een hoge positie had gekregen aan het hof van koning Artaxasta. Hij was schenker. We hebben gezien dat dat een belangrijke taak was. Hij droeg zorg voor het drinken voor de koning, maar zag daarmee toe op de veiligheid van de koning. Hoge positie. Nehemia heeft het bekleed. Maar op enig moment krijgt hij bezoek uit Juda van verschillende mannen, waaronder ook zijn broeder Hanani, waarschijnlijk zijn echte broer, naar het vlees. En die brengen hem een boodschap, we hebben dat genoemd een slecht nieuwsgesprek, want dat was het als het ware. Nehemia kreeg te horen dat de muren van Jeruzalem verwoest liggen, dat de poorten met vuur verbrand zijn. En we hebben ook gezien dat dat Nehemia diep heeft geraakt. Want die muren waren niet zomaar afgebrokkelde stenen. Nee, die muren, zo hebben we gezegd, die moesten er nu voor zorgen dat er verkeerde invloeden binnen zou komen. Die moesten dat voorkomen. Dat verkeerde mensen, verkeerde invloeden, zo Jeruzalem zouden kunnen bereiken, maar ook de dienst van de Heere zouden kunnen beïnvloeden. En wat we vorige keer niet gezegd hebben, maar wat wel aan de hand is op dit moment, dat is dat die verkeerde invloeden op dit moment al plaatsvinden in Jeruzalem. Die vinden al intrek. Die doen al hun intrede. Op dit moment in het boek Nehemia zijn er gemengde huwelijken. Israël vermengt zich met heidense volken. Er komen ook heidenen naar de tempel toe, wat de Heere ernstig verboden had. De Sabbat wordt niet meer in ere gehouden. Mensen gaan gewoon werken op de zondag, zo zouden wij het zeggen. Op dit moment vindt al een vermenging plaats tussen kerk en wereld in Juda. En het ergste is nog wel, gemeente, dat de koning van Perzië een wet heeft uitgevaardigd, een wet van Meden en Perzen, die het verbiedt om de muren te herbouwen. En dan stuiten we op een onmogelijkheid. Toch? Misschien wel dezelfde onmogelijkheid die u op dit moment ervaart. Want als ik zeg dat kerk en wereld zich vermengen, misschien zegt u dan vanmorgen wel, dat gebeurt ook in mijn familie en in mijn gezin. Kinderen die niet meer naar de kerk gaan. Kinderen die gewoon samenwonen, die niet meer zijn getrouwd. Kerk en wereld vermengen zich. De Sabbat, de zondag, houden ze ook niet meer. Ze gaan op een zondag gerust naar een pretpark of naar een woonboulevard. En als ik er met hen over spreek, dan lijkt het wel af te ketsen. Het lijkt wel onomkeerbaar. Het lijkt wel een wet van Meden en Perzen. Het lijkt wel een onmogelijkheid dat het ooit nog anders wordt. Als dat zo is, een nieuw in jouw leven, kijk dan even met me mee wat Nehemia gaat doen. En we pakken de draad weer op en dat doen we in vers 4 vanmorgen allereerst, voor we naar vers 5 gaan. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, dat slechte nieuws uit Juda, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En dan in vers 5, en ik zeide, gemeente u hoort het, de klemtoon komt op het woordje ik te liggen. Nehemia zoekt de eenzaamheid op. Hij spreekt in de eerste persoon enkelvoud, ik. Nehemia die zoekt een eenzame plaats op. Hij zoekt de gemeenschap met de Heer op. En daar gaat hij zo meteen zijn hart uitstorten. Mag ik vragen, meteen aan het begin van de preek, gebeurt dat nog in 2024? Doen we dat nog? Dat we de eenzaamheid opzoeken, ondanks de drukke agenda, ondanks ons volle programma, ondanks het drukke gezinsleven, ondanks ons werk, dat er momenten zijn dat we de mensen een ogenblik achter ons mogen laten, dat we het werk eens opzij mogen leggen en dat we in de stilte ons aangezicht richten tot de Heere. Mogen we doen wat Nehemia doet? Ik, zegt hij. Hij zoekt de eenzaamheid op. En als Nehemia dan de eenzaamheid opzoekt, dan volgen we maar gewoon de woorden die hij opzendt tot de Heere. Ja, dan begint hij met het woordje och. Och, Heere. Och. Gemeente, om deze woorden, och en het woordje ach, is Gods volk gedurende de geschiedenis tot op de dag van vandaag altijd bespot en belachelijk gemaakt. Ach, dat volk van God, dat loopt altijd met kin op de grond, altijd zwart kijken en dan dragen ze nog zwarte kousen ook, altijd somber gestemd, het is een volk van ach. En wij, zo wordt er vaak gedacht, zo wordt er vaak gesproken toch. Maar gemeente, als het nu gaat om och en ach, dan vinden we in de Bijbel inderdaad beschreven dat Gods volk vaak gestempeld wordt door och en ach. Dat is Bijbels. Mag ik een paar voorbeelden noemen? Dan blijven we alleen maar bij het boek van de Psalmen. Psalm 14. Och dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Psalm 55. Och, dat iemand mij vleugels gaf als een duif. Psalm 116. Och, Heere, bevrijd mijn ziel. Psalm 119. Och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Ik zou door kunnen gaan, gemeente. Gods volk, we lezen het in Gods woord, is vaak een volk van ach en wee. Maar ik zeg er vanmorgen wel dit bij. Dat niet iets is wat Gods volk nu altijd moet laten zien. We mogen niet, zo zegt de Heere Jezus, een mismaakt gezicht opzetten. En daarom zegt Paulus ook, droevig, doch altijd blijde. Dat is een heilig geheim, gemeente, dat Gods volk verdrietig is, maar tegelijk lichter in dat verdriet een ontzagwekkend grote vreugde opgesloten. Dan zegt David het in Psalm 4, u hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan andere smaken in een tijd. Ik hoop, gemeente, dat we daar ook iets van kennen. Dat het inderdaad vaak is ach en wee wanneer we zien op onszelf. Wie zijn wij voor de Heere? Maar dat we toch ook hoger op mogen zien. Dat de Heer ons ook wel eens wil optrekken over het ach en wee heen. En dat er toch meer vreugde in mag liggen, in dat zuchten. Dan in alle genietingen van de wereld. Och, ja wat zegt Nehemia? Och, Heere. U ziet in uw Bijbel dat dat beschreven staat met 5 hoofdletters. Dat is de verbondsgod. Dat roept Nehemia nu allereerst in zijn gebed. Och, Heere. Hij roept als eerste de naam van de Heere aan. Hij begint niet met Jeruzalem. Hij begint ook niet met ik. Hij begint niet met het volk Israël. Hij begint allereerst met de naam van de Heere. Daar klampt hij zich aan vast, aan de naam van God. Gemeente, zolang mijn wereld en u en jouw wereld om onszelf draait, hoeven we ons niet tot de Heere te richten. Zolang wij denken dat we het allemaal nog in eigen hand kunnen houden, hoeven we ons niet op de Heere te richten. En zo zegt dan ook de psalmdichter van Psalm 20, deze vermelden van wagens en die van paarden. Maar wij, zo zegt de psalmdichter, vermelden van de naam van de Heere, onze God. Gemeente, laat dat er toch ook zijn door genade. Dat we van onszelf mogen afzien, dat we van onszelf worden afgebracht en dat we worden teruggeworpen allereerst op de Heere. Dat laat Nehemia ons vanmorgen zien. Hij begint met de naam van God. Hij is gericht op de naam van de Heere. Welke Heere? Vers 5. God des hemels. Nehemia weet dat de Heere in de hemel woont en troont. Dat de Heere zoveel hoger is dan u, jij en ik. Dat de Heere met zijn gedachten niet te vergelijken is met onze gedachten. Dat onze wegen niet zijn als zijn wegen. Dat hij een ontoegankelijk licht bewoont. Dat zijn voeten de aarde gebruiken als een voetbank, dat hem onophoudelijk nacht en dag wordt toegezongen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der legerscharen. Die God is in de hemel. En die God, zo zegt Nehemia, is niet alleen in de hemel. Die God, vers 5, is ook groot en ook vreselijk. Als wij zeggen dat iemand vreselijk is, ja, dan heeft dat een negatieve lading. Als we het hebben over de Tweede Wereldoorlog en het gaat over Adolf Hitler, dan zeggen we dat was een vreselijk mens. Was het ook. Vreselijk wat hij gedaan heeft. Maar wanneer het hier gaat over de Heere, dan voelen we allemaal wel aan dat die betekenis niet wordt bedoeld. Als er staat dat de Heere groot is en vreselijk is, dan moeten we het maar zo lezen dat de Heere groot is, ja, en dat hij ontzagwekkend is. Dat hij ons volledig overstijgt. Dat hij zoveel hoger, machtiger en groter is dan wij. En dan gaat Nehemia verder. Gelukkig maar, vindt u niet, dat Nehemia verder gaat. Want als de Heere nu alleen maar hoog en verheven was, heilig, rechtvaardig, ver weg zouden wij misschien denken. Maar Nehemia gaat verder. Hij zegt, die het verbond en de goedertierenheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Jawel, het wordt geadresseerd, dat leest u. Het gaat hier over degene die God liefhebben, die zijn geboden houden. We hebben het net nog gehoord, Exodus 20. Maar wanneer we de Heere liefhebben, wanneer we zijn geboden houden, ja dan, dan alleen. Maar dan mag Nehemia zeggen, dan is de Heere niet alleen hoog verheven, God des hemels, groot, vreselijk, nee, dan houdt de Heere ook het verbond en de goedertierenheid. Dan is de Heere trouw aan zijn eigen woord. Dan kan hij van zijn woord geen afstand doen. Jongens en meisjes in de kerk, kinderen, vader en moeder beloven misschien wel eens iets aan jullie. Dat doen ze met de beste bedoelingen. Ze zullen dat als het goed is ook proberen na te komen, maar het lukt niet altijd. Want papa of mama wordt misschien ziek of er komt iets tussen. En dan moeten we toch die beloften die we gedaan hebben soms breken. Dat hoort niet, maar het gebeurt soms wel. Papa en mama kunnen zich niet altijd aan de belofte houden. Maar als de Heere nu een belofte doet, als de Heere nu iets belooft, dan houdt de Heere zich daaraan. Dat zegt Nehemia hier. En dat vinden we ook op heel veel gedeelten in de Bijbel terug, dat woord. Die goedertieren is, die zijn verbond houdt voor degene die hem liefhebben en zijn geboden houden. En dan gaat Nehemia verder en we vervolgen het gedeelte maar. We gaan naar vers 6. Nehemia die smeekt daar voor het aangezicht van de Heere. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed uw knechts. Dat ik heden, dat is vandaag, voor uw aangezicht bid. U leest het gemeente in vers 6. Het gaat hier over een oor, over ogen, over een aangezicht. Maar u weet met mij dat de Heere een geest is. En de Heere die een geest is, heeft niet daadwerkelijk ledematen. Dat begrijpen we wel. En daarom zegt de kanttekenaar ook terecht, dat is, verhoor toch. Dat vraagt Nehemia, verhoor toch. En dat vraagt Nehemia, zo zegt de kanttekenaar, dan menselijkerwijze van God gesproken. Dus Nehemia spreekt over een oor en over ogen en over het aangezicht van de Heere, om daarmee duidelijk te maken of de Heere toch naar hem wil horen, naar hem wil zien, zijn aangezicht tot hem wil richten. Heel menselijk. Zo laag mogen we dus afdalen in het gebed. Dat we zelfs op een menselijke manier beelden mogen gebruiken en mogen betrekken op de Heere. Zo laag wil de Heere afdalen, gemeente. Ja, hoe noemt Nehemia zich? In vers 6. Knecht. Dienstknecht. Man met status, hebben we net nog gezegd. Schenker aan het hof van de koning. Was echt niet voor iedereen weggelegd. Hij hoort bij de koninklijke hofhouding. Maar hij noemt zich hier een knecht. Gemeente, wanneer wij door genade grote gedachten van de Heere gaan krijgen. Wanneer we door genade hoge gedachten van de Heere gaan krijgen. Dan krijgen wij door genade kleine gedachten van onszelf. Dat kan niet anders. En dat gebeurt nu altijd wanneer een kind van de Heere dicht bij de Heere leeft. Een aangebonden leven heeft met de Heere. Mag ik opnieuw, jongens en meisjes, een voorbeeld voor jullie gebruiken? Jullie zijn misschien in de achterliggende maand, in de vakantiemaand, wel op vakantie geweest in een land, misschien wel met hoge bergen, Zwitserland of Oostenrijk of andere landen waar bergen zijn. Zo'n berg lijkt in de verte al wel hoog, steekt wel uit boven de horizon, maar jullie weten heel goed dat wanneer je naar zo'n berg toe zou gaan en dichter naar zo'n berg zou naderen en je voor zo'n berg zou staan, je dat die berg dan inderdaad helemaal hoog is. Hoe dichter je bij zo'n berg komt, hoe hoger hij wordt. Ja, en hoe kleiner jij zelf wordt, toch? Hoe dichter je bij die berg wordt, komt, hoe hoger die berg en hoe kleiner jijzelf. Nou, zo gebeurt het nu in het leven van een kind van de Heere. Wanneer we dicht bij de Heere leven door genade, hoge gedachten hebben van hem, krijgen we kleine gedachten van onszelf. En dat moet er nu toe leiden, gemeente, ook in ons leven, in het leven van ons allemaal, dat we ontzag krijgen voor de Heere. Dat we ook in het gebed tere woorden gebruiken tot de Heere. En waarom zeg ik dat? Ja, omdat er in sommige gebeden heel familiair wordt gebeden. Ik bedoel het met alle eerbied, maar alsof de Heer onze buurman is. En het gebeurt ook in bevindelijke kringen dat er gewoon wordt getutoeëerd. Ik heb het wel eens gehoord in een gebed. Dat er gewoon je en jij wordt gezegd tegen de Heere. Gemeente, laat dit diepe ontzag ons gebedsleven stempelen. Laat er altijd een heilig ontzag voor de Heere zijn. Laat er gepaste eerbied zijn, ook in onze woorden. Ja, en laten we dan ons voor het aangezicht van de Heere maar klein maken. Nehemia noemt zichzelf hier knecht. Maar er ligt meer onderwijs in en we vervolgen het gedeelte. Hoor naar het gebed uw knechts, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht. Wij mogen het zeggen, gemeente, dat Nehemia een man van gebed is geweest. Dat zijn hele leven gestempeld werd door gebed. We zijn nog maar in hoofdstuk 1 en we vinden Nehemia nu al in gebed. Wanneer u het laatste hoofdstuk van Nehemia zou opslaan, dan ziet u dat het boek ook eindigt met gebed. En wanneer u het hele boek zou doorgaan, dan ziet u dat Nehemia daar keer op keer in gebed is tot de Heere. Nehemia heeft een biddend leven. Inderdaad, een aangebonden leven. Dag en ook 's nachts. Ik was onlangs bij Theodorus Abrakel, toen hij sprak over geestelijke oefeningen met de Heere, hoe hij ook 's nachts het aangezicht van de Heere zocht in gebed. En toen dacht ik, wat zijn we daar eigenlijk ver bij vandaan? Ik leg mijn eigen leven er maar gewoon naast. Wat kunnen we vaak, ja, flauw en futloos bidden, toch? Maar wanneer u nu door de Heere bent onderwezen, wanneer u van de Heere bidden hebt geleerd, en u ligt 's nachts een keer wakker van de zorgen, ga dan maar geen schaapjes tellen. Ga dan maar in gesprek met de goede herder. Dag en nacht. Nehemia heeft een aangebonden leven. Het gebed stempelt zijn leven. En dan bidt hij voor de kinderen Israëls, uw knechten. En dan doet hij, zo zegt hij, belijdenis over de zonden der kinderen Israëls. En dan moet u even met mij meelezen welke woorden Nehemia gebruikt. En dan beginnen we in het tweede gedeelte van vers 6. Ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. Wij hebben niet gehouden de geboden, nog de inzettingen, nog de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gemeente Nehemia kan niet genoeg woorden vinden om uit te drukken hoeveel zonden zij wel niet hebben gedaan tegen de Heere. Hij en het volk Israël. De woorden buitelen als het ware over elkaar heen. Het gaat over zonde. Het gaat over gezondigd hebben. Het gaat over ganselijk tegen u verdorven hebben. Daar staat letterlijk in de Hebreeuwse taal een dubbel werkwoord. We hebben verdervende verdorven. We zouden het zo mogen zeggen. We hebben misdrijvende misdreven. We hebben niet gehouden de geboden, nog de inzettingen, nog de rechten. Hoort u het hoe concreet Nehemia hier spreekt? Hij zegt niet van de zonde, ach, dat is maar een menselijke vergissing. Dat is maar een foutje. We zijn allemaal mens van vlees en bloed. En ach, een mens van vlees en bloed, ja, je hebt toch allemaal je behoeften. Je moet toch allemaal wel eens een keer iets. Hij praat niet klein van de zonde. Hij praat niet licht over de zonde. Nee, Nehemia die neemt de zonde hier zo serieus en zo ernstig, dat hij zoveel verschillende woorden nodig heeft om duidelijk te maken wat de zonde is. Ja, dat de woorden inderdaad in ons gedeelte over elkaar heen buitelen. Hoe kan dat, gemeente, dat Nehemia dat vanmorgen doet? Hoe kan dat? Waarom doet hij dat? Omdat Nehemia grote gedachten heeft van God. Hoge gedachten heeft van de Heere. En wanneer we nu grote gedachten van de Heere hebben, krijgen we ook grote gedachten van de zonde. Dan zien we de zonde niet door de vingers. Dan kleineren we de verkeerde dingen niet. Praten we het niet goed, gaan we er niet gemakkelijk mee om. Wanneer de Heere de zonde in het licht van zijn aangezicht stelt, ja, dan moeten we het met Mozes zeggen. U stelt onze ongerechtigheden in het licht van uw aangezicht. Dan gaan de zonden eerlijk wegen. Ja, zo eerlijk dat Nehemia zegt, nog even na vers 6, het slot. Ook ik. En als er nu één is vanmorgen die had kunnen zeggen, niet ik, is het Nehemia wel. Want hij is geboren in ballingschap, in Perzië. Hij had kunnen zeggen tegen de Heere, zie mij er niet op aan, Heere. Ik heb niet gezondigd. Ik ben hier geboren. Ik heb niet in Israël gewoond. Ik heb al die preken van Jesaja niet gehoord. Dat geldt voor het volk Israël. Kijk mij er niet op aan. Doet Nehemia niet. Nehemia komt daadwerkelijk in de schuld voor de Heere. En dan zegt hij het. Ook ik. Het gebeurde in 1910, jonge vrienden, dat de London Times, die grote krant in Engeland, een vraag uitzette onder schrijvers. En die vraag luidde, wat is er mis met de wereld? En daar mochten alle grote schrijvers op reageren. En toen was er een man met de naam Chesterton en die reageerde op die vraag. En die stuurde een brief naar de London Times. En die zei tegen de London Times, wat er mis is met de wereld? Ik. Hartelijke groet, Chesterton. Dat was zijn reactie. Wat is er mis met de wereld? Ik. En nu naar Nehemia. Ook ik. Gemeente, hier moet het nu naartoe. Dat we niet alleen zeggen, wij hebben gezondigd. Wij zijn zondaars. Wij hebben verkeerd gehandeld. Maar dat we nu op die plaats voor de Heere terechtkomen. Met Nehemia in het stof. En dat we tot de belijdenis komen. Heel persoonlijk. Ook ik. Is dat al een doel op zich? Is ellendekennis een doel op zich? Moet het daar naartoe om alleen maar in het stof terecht te komen en daar te blijven? Nee, gemeente, het is geen doel op zich. Hopen we vanmiddag meer van te horen. Maar als het goed is, dan is het wel in deze weg dat het ons brengt. Niet bij Nehemia als voorbidder. Maar dat ook ik brengt ons, als het goed is, elke keer weer bij die meerdere van Nehemia, die hemelse voorbidder. De Heer Jezus, van wie beschreven staat, bij monden van Johannes, indien wij dan gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, een advocaat. En die grote voorbidder, gemeente, die bidt voor zijn kerk, voor zijn kinderen, die heeft nu ook gezegd, ook ik. Want Nehemia die sluit zich hierin bij het volk Israël, terwijl hij dat niet had hoeven doen. Maar de Heere Jezus, hij wilde nu echt gerekend worden met de zondaren. Hij heeft die hoge heerlijke hemel achter zich gelaten. Hij is mens geworden. Hij is een dienstknecht geworden. Die gestalte heeft hij aangenomen. En wanneer we hem dan volgen door het leven heen, dan zien we ook heel duidelijk dat de Heere Jezus als het ware zegt, ook ik wil één zijn met de zondaren. We zien hem kategezanten, dat hebben we achterliggende week gezien. We zien hem eten met hoeren en tollenaars. We zien hem voor de poorten van Nain een doodsbaar aanraken, waarmee hij als het ware de onreinheid van de dood op zich neemt. We zien hoe hij vissermannen vanuit Galilea, heel gewone mensen als discipelen aanstelt. Zo gewoon, zo laag daalt hij af. Zo gewoon wilde hij worden. Ook ik. En aan het eind van zijn leven, oudere jongeren, dan hangt Christus daar tussen de misdadigers. Dan zegt Jesaja het terecht. Hij is met de misdadigers gerekend. Christus kon het echt zeggen. Ook ik. Hoe Nehemia beleidt. Gemeente, laten we deze gebedslessen toch meenemen. En laten we ook samen met Nehemia gaan tot de Heere. En de Heere geven ons ook dat lage plaatsje. Dat we zo heel concreet mogen zeggen voor het aangezicht van de Heere. Ook ik. En dat het ons mag brengen bij die grote voorbidder, de Heere Jezus. Hoe Nehemia beleidt. We gaan naar onze tweede gedachte, hoe Nehemia pleit. En u begrijpt dat we daar korter in moeten zijn. Dat zullen we ook proberen. Hoe Nehemia pleit, vers 8. Gedenk toch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zo bidt Nehemia. Nehemia die gaat tot de Heere en dan komt Nehemia in gebed met woorden uit. U hebt het misschien al gezien, de kleine letters in uw Bijbel. Het zijn woorden uit het boek Deuteronomium die Nehemia hier gebruikt. Verschillende gedeelten uit Deuteronomium. Woorden tot Mozes, waarin de Heere gezegd heeft, vers 8, gij lieden zult overtreden, ik zal u onder de volken verstrooien. Maar dan gaat de Heere verder bij monde van Mozes, gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen. Woorden dus uit het boek Deuteronomium, daar grijpt Nehemia in zijn gebed op terug. Wanneer Nehemia dus bidt, ouderen en jongeren, grijpt hij in zijn gebed terug op het Oude Testament. Dat leert ons heel eenvoudig, en die lijn kunnen we allemaal trekken vanmorgen, dat Nehemia bekend was met het woord van de Heere. Dat Nehemia bekend was met zijn Bijbel. En dan was Nehemia's Bijbel niet zo dik, niet zo dik als de kanselbijbel of de Bijbel op onze schoot. Maar Nehemia was er wel bekend mee. Hij kan er zo op terugvallen. Hij kan er zo naar grijpen. Jonge vrienden, laten we daarom de Bijbel bestuderen. Laten we werk maken van de catechisatie. Laten we werk maken van Bijbelstudie. Laten we inderdaad maar trouw komen naar de catechisatie. Heb je misschien niet altijd zin in? Maar laat Nehemia maar een voorbeeld voor je zijn. Opdat je ook thuis raakt in Gods woord. Dat je vertrouwd raakt met de Bijbel. Nehemia, hij put uit de Bijbel. Hij put uit de schrift. Hij valt terug op Gods woord. Ja, hij valt terug op Gods woord. Maar dat is niet het enige wat Nehemia vanmorgen doet. Er ligt nog iets heel belangrijks opgesloten. Nehemia die pleit op dat woord. Nehemia die zegt op een heilige manier tegen de Heere, Heer, u hebt het toch zelf gezegd? U hebt het toch zelf beloofd? Het is toch uw eigen woord? En u kan toch van uw eigen woord niet af? Nee, gemeente, in mij is geen grond. In u is evenmin grond. In jou is er ook geen aanknopingspunt. Op grond waarvan de Heere naar onze gebeden zou kunnen horen. De Heere heeft alle recht om ons voorbij te gaan. De Heere staat in zijn volle recht, met eerbied gesproken, om nooit meer naar ons te horen en naar ons om te zien. Aan ons is helemaal niets waar de Heere ons zou kunnen horen en verhoren. Niets wordt er bij ons gevonden. Maar in Gods woord, daar ligt nu grond. Daar ligt nu een pleitgrond. Daar mag Gods kind nu op gaan staan met heilige vrijmoedigheid. Waarom denkt u dat Abraham op 75-jarige leeftijd nog bidt om een kind? Ja, omdat de Heere hem een zoon beloofd heeft. Abraham heeft het gehoord en met die woorden gaat hij terug naar de Heere. Gedenk het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Heilige vrijmoedigheid, gemeente, als we de Heere zonder rechten wijzen op zijn eigen woord. Ja, wat is dat dan voor woord? Vers 9, een rijk woord. Gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen. Zitten er vanmorgen mensen in de kerk die eerlijk moeten zeggen, ik ben nog onbekeerd. Ik zit hier wel in de kerk, ik kijk ook wel mee met deze dienst. Een ander ziet het niet, want ik doe trouw mee, het ziet er keurig uit aan de buitenkant. Maar als ik heel eerlijk ben, moet ik vanmorgen zeggen dat ik de Heere nog niet ken. Dat ik nog onbekeerd ben, dat ik nog zonder hem leef. Mijn vriend, mijn vriendin, als je dat moet zeggen vanmorgen, heel eerlijk, hoef je niet tegen mij te zeggen. Maar ga dan maar naar de Heere en wijs op dit woord, waar we vanmorgen bij stilstaan, op dit moment. Leg je vinger maar bij vers 9. Gij zult u tot mij bekeren. Leg je vinger maar bij deze woorden en zeg het maar. Heer, u hebt het gezegd dat u een volk zult bekeren. Zelfs zo dat je er lust in krijgt, vrienden, om de geboden van de Heere te houden. Want dat zegt de Heer erbij. Zelfs dat het volk zijn geboden zal houden. En die doen, die geboden waar je nu geen zin in hebt. Die geboden die voor jou nu tot last zijn. De Heere zegt het. Hij belooft het. Ik zal ze bekeren, zodat ze mijn geboden zullen houden en doen. En dan is er vanmorgen in de kerk, ouderen en jongeren, niemand die kan zeggen dat hij te lang gezondigd heeft. Dat hij te veel gezondigd heeft. Dat hij te zwaar gezondigd heeft. Dat hij tegen beter weten ingezondigd heeft. En daarom niet meer tot God kan komen om te bidden om bekering. Want wat zegt de Heere vanmorgen in vers 9? Al waren uw verdrevenen ook, tot aan het eind van de aarde, ja tot het eind van de hemel, dat is nog veel verder weg. Ik zal hen vandaar verzamelen en zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb. Dat zegt de Heere. Het gaat over verdrevenen tot aan het eind van de hemel. Zelfs daar kan de Heere u en jou vandaan halen, ook vanmorgen. Pleit maar op dat woord. En dan nog naar vers 10. En dan gaan we zo onze tweede gedachte ook besluiten. Zijn toch uw knechten en uw volk, zo zegt Nehemia, dat gij verlost hebt. Nehemia spreekt hier over het volk Israël, waar de Heer een verbond mee heeft opgericht. Zij zijn toch uw volk? Zullen we die woorden meenemen deze nieuwe week in gemeente? Zij zijn toch uw volk? Het volk Israël, dat op dit moment zwaar onder vuur ligt. Het volk Israël, dat altijd op hun bestaansrecht moet vechten. Zullen we het met Nehemia maar zeggen. Zij zijn toch uw volk? Ja, mag die liefde er zijn voor het volk Israël. Daarvoor hoef je niet in Israël geweest te zijn. Nehemia is er ook niet geweest. Hij gaat er straks wel naartoe. Maar laat die liefde ook onder ons gevonden worden, voor het volk van de Heere, want zij zijn toch zijn volk. Hoe Nehemia pleit, en dan nog kort hoe Nehemia verbijt, hoe hij verwacht, hoe hij uitziet, hoe hij verlangt. Ja, wat zegt hij in vers 11? Och, Heere. Nehemia begint met de naam van de Heere. Nehemia eindigt met de naam van de Heere. En daarmee laat Nehemia nu opnieuw iets zien van Christus. Want toen de discipelen het hebben gevraagd aan de Heere Jezus, leert u ons bidden. Toen heeft de Heere Jezus het Onze Vader op hun lippen gelegd. Dat allereerst begint met de naam van God. Onze Vader, die in de hemelen zijt, hebt u het weer, God des hemels. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, begon met de naam van God. Maar Christus eindigt ook met de naam van zijn Vader. Van u is het koninkrijk, van u is de kracht, van u is de heerlijkheid. En zo mag Nehemia, als het ware, net zoals de Heer Jezus Christus, bidden. Hij begint met de naam van de Heere, hij eindigt met de naam van de Heere. Het vormt als het ware een lijst op dit gebed. En dan zegt Nehemia het, laat uw oor opmerkende zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed uw knechten. Elia dacht dat hij alleen over was gebleven en er waren nog 7000. Maar Nehemia weet dat er knechten zijn die met hem meebidden, die met hem meezuchten. Denk dan nog eventjes aan ouderling Timmerman. Voor de dienst, zuchten, bidden. Wat een zegen, broeders, als we elkaar zo vol mogen bidden, ook in de consistorie. Wat een zegen, als we zo een geestelijke Timmerman mogen zijn, een geestelijke bouwer. Nehemia mag ervan weten dat er zuchters zijn een Aaron en een Hur, uw knechten, die met hem meezuchten, die met hem meebidden, ja, die lust hebben uw naam te vrezen. Vrezen, jongens en meisjes, dat heeft niks met bang zijn te maken, zoals wij dat dan wel gebruiken, hoogtevrees of mensenvrees. Nee, als het hier gaat om vrezen, dan gaat het over ontzag en eerbied. Ligt ook liefde in opgesloten, nabijheid. Een tere vrezen, dat hebben die knechten, dat heeft het volk Israël, dat heeft Nehemia. En dan zegt Nehemia tot slot, en doe het uw knecht heden wel gelukken en geef hem barmhartigheid. Ja, Nehemia heeft een plan. Nehemia heeft een heel uitgewerkt plan, hopen we volgende week te horen. Het is bij Nehemia niet alleen bidden, het is bij hem ook werken. Dat hopen we nog te zien. Maar Nehemia die vraagt nu aan de Heere, Heere, dat plan dat ik heb gemaakt, datgene wat ik van plan ben te gaan doen, ja, doe dat toch wel gelukken, heden, vandaag. En geef mij dan barmhartigheid voor het aangezicht van wie? Voor de koning? Ja, maar dat zegt Nehemia niet. Voor het aangezicht van deze man. Voor de Heere vallen alle rangen en standen weg. Alle hoogheidstitels, alle majesteittitels, het valt allemaal weg in het licht van de hoge Heere. En daarom zegt Nehemia het heel eenvoudig. Het is maar een man. Het is maar een mens. En daarom zegt Psalm 9 ook, laat de heidenen weten dat zij mensen zijn. In het licht van de Heere, ook in dit gebed, is zelfs de meest machtige man op de aarde, koning Artaxasta, een wereldleider, maar een heel eenvoudige man. Geef hem barmhartigheid voor het aangezicht deze mans. Ik nu was des konings schenker. Zo hebben we gehoord, gemeente, hoe deze schenker bidt tot de grote God in de hemel, die de grote schenker is. Ja, die het heeft gezegd, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En laten we dan met die woorden voor hem terechtkomen, want het is waar wat we nu gaan zingen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog, op hen het oog, die nederig knielen. Op deze zal ik zien, zo zegt de Heere, op de verslagene en arme van geest, hem die voor mijn woord knielen.